Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio.
Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van House Business. Dit is de tweede aflevering. En ja, waar anderen spraken over de gevaren en risico's van digitalisering, zag Digidentity oplossingen en mogelijkheden. Begonnen als een klein bedrijf in 2008 en uitgegroeid tot een snel groeiend dynamisch bedrijf dat meerdere innovaties, oplossingen heeft in de markt heeft gezet. Ja, daar viel even iemand wat weg bij mij. Digidentity technologie wordt gebruikt om processen te verbeteren en efficiëntie te verhogen. En als gevolg heeft het digitaal ecosysteem overheden geholpen met een gebruiksvriendelijke infrastructuur waarop miljoenen mensen zich veilig hebben kunnen verifiëren. In combinatie met de registratie op afstand stellen ze bedrijven in staat om optimaal te profiteren van digitalisering. En hoe is de groei van bijvoorbeeld e-herkenning de afgelopen jaren toegenomen? Wat is het belang van remote onboarding? Wat is een digitale wallet en hoe kunnen organisaties daarvan profiteren? Dat zijn allerlei vragen die we dit uur beantwoord krijgen, hoop ik althans. En dat krijg ik dan van Marcel Wendt. Hij is van Digidentity. En ik heet je van harte welkom in House Business. Wat nog wel even leuk te melden is dat Marcel hier 5 jaar geleden zat. Ik heb het even nagekeken. 30 oktober 2019 in het programma Let's Talk Business.
Dit is New Business Radio. House Business.
Met Ron Lemmens.
Nou, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik hoorde mezelf in één keer even vaag. Ja, dus goed, dat terzijde. Ja. Marcel, van harte welkom in House Business. House Business. Zullen we gewoon even teruggaan naar Let's Talk Business van 30 oktober 2019.
Ja.
Eigenlijk een van de laatste vragen die we altijd stellen in Let's Talk Business is: hoe zie jij je bedrijf over een aantal jaren? En die vraag werd zo ook toen gesteld door Martine Howard.
Je bent nu zo'n 11 jaar verder. Waar zijn jullie over 10 jaar?
Ik hoop dat we over 10 jaar dat we toch wel kritieke massa aan Nederland bereikt hebben. Dat iedereen beseft, het beseft er is. En dat we door kunnen groeien. Want de toekomst, de techniek staat niet stil. Dus die gaat steeds verder. En er wordt steeds meer mogelijkheden wat we vandaag nog niet kunnen beseffen. En dat we daar hoeven geen monopoliepositie te hebben, maar een redelijk marktaandeel te hebben. Ja. Zodat we onze missie na kunnen streven.
Ja, en wat zijn dan bedrijven die we in de gaten moeten houden?
We zijn allemaal heel blij met Apple dat die nu dat we de chip uit kunnen lezen van het paspoort, omdat eindelijk de iPhone dat ondersteunt. Maar tegelijkertijd kondigt Apple aan dat je nu met het Apple ID in kan loggen. Dus je ziet, ze hebben al 2 dingen in handen om een concurrent van ons te worden.
Ja.
En dat zijn wel jongens die over iedereen heen lopen natuurlijk.
Ja, waar veiligheid misschien niet altijd heel belangrijk is.
Ze zeggen wel dat het heel belangrijk is, Apple. Maar ja, blijkt toch dat Siri ook gewoon meegeluisterd wordt door mensen. Niet alleen Google, maar ook Apple doet dat.
Ja, niet alleen Google, maar ook Apple luistert mee. Dat was nog voordat uiteindelijk al die digitale ontwikkelingen zich verder hebben kunnen laten uiten. Hoe zie je het nu? Was dat een vooruitzicht?
Inderdaad. Als je nu kijkt, we zijn met Europa bezig om een ecosysteem van digitale identiteiten neer te zetten. Dus het wordt geen overkoepelend Europese identiteit, maar alle landen kunnen met elkaar technisch vlak met elkaar praten, zodat je je middel overal kan gaan gebruiken. En daar mengt inmiddels zich Google in. Dus we hebben allemaal de Google Wallet en de Apple Wallet op de telefoon waar je je pinpas in doet. Maar daar komt straks ook je rijbewijs en je identiteitskaartje in. Ja, die gaan nu geven wel heel veel gas. Dus
is dat
5 jaar geleden aan zat te komen.
Dat is dat gebeurt nu. Is dat voor jullie als bedrijf een voor- of een nadeel?
Dat is nog een grote vraag. Dat kan een enorm nadeel zijn. Europa is dit begonnen om Big Tech buiten de deur te houden met Large Scale Pilots. Maar ondertussen komt Big Tech enorm langzij en gaat iedereen inhalen.
Ja, dit is overigens een van de kernonderwerpen waar we straks uitgebreid bij stilstaan. Toch eventjes al wel aan het snippen. Digidentity, in 2008 zijn jullie gestart. 2019, hoeveel mensen waren jullie toen dit bedrijf aan het uitvoeren?
2009, die moet ik even heel goed terugdenken. Ik denk ongeveer de helft van wat we nu zitten. We zitten nu op zo'n bijna 100 man. En dus het is best wel hard gegroeid in binnen- en buitenland.
Ja, want met name het is dat jullie in meerdere sectoren ook actief zijn. Hè? Ik heb even gekeken, de gezondheidszorg, automotive wereld zijn jullie actief, overheden. Wat is voor jullie het belangrijkste core business eigenlijk? Of is het toch overal groeit het gestaag gelijk verder?
Ja, het is toch echt wel de basis dat we een digitale identiteit leveren waar je mee kan authenticeren en autoriseren. Dus of je iets wel of niet mag online. En er wordt in meerdere segmenten gebruikt. Dus als je naar de medische hoek kijkt, gaan we nu voor Engeland alle artsen en alle verpleegsters onboorden met een digitale wallet. NHS is de grootste werkgever ter wereld met 1,4 miljoen medewerkers. Dus dat is een mooi project. In de automotive markt wordt er, als je in wil loggen bij BMW, Tesla, Hyundai, Honda, noem het maar op. Dan moet er gecontroleerd worden of jij dat mag. En dat doen wij voor alle Europese lidstaten op dit moment. Dus we zijn dat aan het uitrollen.
Destijds was de AVG-wet volgens mij net ingevoerd. Inmiddels is die al een tijdje onder ons.
Ja.
Wat heeft dat voor jullie, wat voor effect heeft dat voor jullie gehad?
Ja, voor ons niet zoveel. Wij doen sowieso enorm goed de gegevens beschermen en heel zorgvuldig met selective disclosure noem je dat. Dus je deelt alleen de zaken die je wilt delen. Dat laten we altijd aan de gebruiker over. Dus ja, voor ons is het ondersteunend. Bedrijfsmatig is het ondersteunend.
Digitale identiteiten. Dat is eigenlijk ja, hoe je het in twee woorden kan samenvatten wat jullie doen. Nou ben je daar mee aan de weg aan timmeren. 8 jaar of 2008. Dat is al inmiddels echt al een hele tijd geleden. Hoe kom je dan uiteindelijk op dusdanige hoogte terecht bij overheden? Je noemde net al als je inlogt bij grote automerken. Als voorbeeld artsen onboorden in Engeland. Wat moet je daar als bedrijf voor in je gereedschapskist hebben zitten om daar tussen te komen?
Innovatiekracht en passie. Heel veel passie. Dus gewoon je doel na blijven streven en blijven zenden. En dan gaat het eigenlijk, blijft hard werken, maar je komt wel overal tussen.
Ja, als je dan nu een case uit zou lichten, een van de sectoren waar jullie actief zijn, welke zou dat zijn?
Nou, als je bijvoorbeeld naar e-erkenning kijkt, dat zijn we denk ik ook alweer 13 jaar geleden. Ik was een van de mede-architecten van e-erkenning. En dat hebben we echt een hele grote groep gedaan. Zowel concurrenten als economische zaken neergezet. Inmiddels hebben we dit jaar de miljoenste gebruiker aangesloten. Dus dat is een iets wat in de nieuwe digitale wet, of de wet digitale overheid ook verplicht is. De wet waar we het 5 jaar geleden ook over hadden, maar die inmiddels bijna van kracht is. Dan zie je dat toch wel door te blijven gaan, is uiteindelijk dat product met z'n allen er gekomen.
Ja, nu is het zo dat in Europa zijn er veel discussies over wel of niet een digitaal paspoort voor elke inwoner. Met name zijn jullie nu nog veel B2B bezig of heb je ook te maken met de consument inmiddels? Is dat een ander speelveld? Laat ik het zo vragen.
Consument is een compleet ander speelveld. Hebben we nog niet zo heel veel mee te maken. Het is toch de medewerker van een bedrijf die iets moet gaan doen. Daar zit nu de grootste groei eigenlijk in. En dat is Europees gezien wordt dat alleen maar groter inderdaad.
Ja, e-herkenning. Dat is dus heel belangrijk voor ondernemers om te kunnen inloggen. Als we zo meteen verder gaan kijken naar de marktontwikkelingen. Ja, dan kan je al die segmenten beetpakken. Maar met name ook de politieke discussies. Hoe volg je die?
Nauwgezet. Het was weer even spannend. Want we zijn enorm blij met de huidige staatssecretaris. Op Binnenlandse Zaken. Dus het was even spannend afgelopen vrijdag. Het kabinet bleef zitten. Want daar zijn we ook wel van afhankelijk. Wat de visie van zo'n staatssecretaris is. En wat het beleid wordt binnen zo'n departement. En dat is lastig met de overheden. We werken veel met de Engelse overheid en de Nederlandse overheid.
Merk je daar verschillen in? Wellicht ook de continuïteit waar je als bedrijf ook wel bij gebaat bent. Of is het gewoon in cyclus van 4 jaar. Hè? Op het moment dat er weer verkiezingen komen, dan is het weer eigenlijk alles op scherp en kijken wat er nog overblijft of wat erbij kan in innovatie. Innovatiegebied.
Dat is echt, elk nieuw kabinet is weer spannend. Of het beleid wat je met z'n allen opgebouwd hebt blijft staan. En dat is, om een business te draaien, is dat best lastig. Onvoorspelbaar.
In hoeverre merk je dan bijvoorbeeld de invloed van Europa hierbij?
Europa heeft wel een goede visie op dit moment om dat met z'n allen neer te zetten. En EIDAS 2 is de wetgeving die in Europa op dit gebied belangrijk is voor ons. En daar zie je dat er een hoop goede samenwerking is tussen diverse lidstaten. En het wordt geen Europese identiteit, maar echt een afsprakenstelsel.
Ja. We gaan zo meteen verder praten. Gaan we echt uitdiepen in wat jullie bedrijf Digitentity op die mensen bezig gaat.
Dit is New Business Radio. House Business.
Met Ron Lemmens.
Ja, en 30 oktober 2019 was Mark Wendt van Digidentity hier in Let's Talk Business. 5 jaar later. Ja, we hebben net al eventjes geluisterd naar al die ontwikkelingen die er toen waren. Kan je nog iets aangeven over het verschil van toen en nu? Is het zo dat we bepaalde wetgeving duurt nog steeds? Hè? De e-herkenning, dat begint volgend jaar, gaat het pas echt van kracht. Er zijn wel meer ontwikkelingen waarschijnlijk waar je toen aan zat te denken, die nu wel of niet op het randje staan van doorbreken. Klopt dat?
Ja, e-herkenning is al van kracht hoor. Alleen in de wet digitale overheid wordt die verplicht voor de overheid.
Ja, dat bedoel ik. Sorry.
Dus,
ja.
Inderdaad. Wat je nu ziet is dat er 5 jaar geleden het midden- en kleinbedrijf gebruikte het. En op dit moment zijn het echt de grote bedrijven. Dus de banken, de multinationals moeten daar gebruik van maken. En dat wordt voor hun dus heel spannend. Want ze gaan iets van de identiteiten moeten ze beheren wat niet in hun eigen infrastructuur zit.
En dat is waar jullie gespecialiseerd in zijn.
Ja. Want dat is natuurlijk een nachtmerrie voor de compliance officer. Met name als mensen uit dienst treden, dat ze nog machtiging hebben om bij de Belastingdienst bijvoorbeeld in te kunnen loggen. Of bij het kadaster of bij een patentoffice. En wij hebben een skim connector gemaakt die tussen de infrastructuur van een grote bank en onze infrastructuur is. Dus als je daar in het human resource, het HR systeem afgemeld wordt als zijnde niet meer in dienst, dan wordt bij ons alle per directe machtigingen ingetrokken. Dus de compliance is daar gelijk een tik in de box. En dan zien we nu een enorme groei in. Zeker voor die grote bedrijven om het hun makkelijker te maken.
Ja, je zei ook groei in het bedrijf zelf. Jullie zitten inmiddels op zo'n 100 medewerkers. Hoe is het eigenlijk in het concurrentieveld? Zijn er meerdere bedrijven actief op dit front? Of zijn het er echt maar een paar?
Het zijn er maar een paar. In Nederland heb je er zo'n 5. Kijk je op Europees niveau, dan is het ook nog maar een handjevol. Er zijn wel authenticatiebedrijven, dus die waar een digitale identiteit aan kan schaffen of krijgt. Maar echt de autorisatie dat je ook bepaalt wat je mag doen, daar loopt Nederland enorm voorop op de rest van Europa. Ja, de rest van de wereld.
Dat gaat heel ver. Dat gaat van betalingen tot aan belastingaangifte.
Ja.
Tot aan allerlei belangrijke documenten. Dan kom je ook met die compliance-wetgeving in aanraking. Daar hebben we het net al heel kort over gehad. Hoe kan je het vertrouwen als bedrijf behouden met potentieel nieuwe klanten? Hoe doe je dat?
Door bovenop de wetgeving te zitten die er is. En wij leveren niet een stukje compliance eigenlijk aan onze klanten. Maar we moeten daar zelf ook voor continu mee bezig zijn. Dus wij besteden best veel tijd intern aan security, privacy en compliance. Dat staat eigenlijk altijd nummer 1 op onze lijst als we weer een nieuwe release uitrollen. En dat doen we iedere 2 weken. Dus ja.
Nu hebben we eigenlijk de productgroepen, heb ik net al eventjes kort benoemd. Waar zie je de ontwikkeling het snelst gaan?
Op dit moment in de automotive sector toch wel. Waar ik hem eigenlijk zou zien willen groeien is in de digitale handtekening. En dat is nog steeds niet het geval. Dat is eigenlijk zo'n efficiëntieverbetering voor het bedrijfsleven die te weinig gebruikt wordt. En die er eigenlijk een bijproduct is van wat wij leveren.
Ja, digitale handtekening, belangrijk. Dan kom je eigenlijk ook op een stukje biometrie terecht. En AI.
Ja.
Want AI, dat kan natuurlijk ook een bedreiging vormen in dit opzicht. Omdat alles zo goed na te maken is. Hoe spelen jullie daarop in?
Ja, dus die remote onboarding. Dus de onboarding op afstand waar wij enorm goed in zijn. En ook als enige in Europa dat op niveau hoog mogen gaan doen. Dus de hoogste betrouwbaarheidsniveau wat je daarmee kan halen. Daar gebruik je een stukje AI eigenlijk in die remote onboarding met de biometrie. Is dit gezicht hetzelfde gezicht wat op de foto van het paspoort staat in de chip? Dus we gebruiken eigenlijk al jaren AI. Toen heette het nog Neural Networks, voordat ChatGPT er was. En dat is een continue factor om die eigenlijk de andere vorm van AI, de bedreigende vorm van AI voor te blijven. En ja, dat lukt nog steeds goed.
Ja, je zei,
dat
je
is
hebt,
wel inspanning.
Je hebt verschillende levels waarop de beveiliging, eigenlijk de security, geregeld is.
Ja.
Ik zie hier ook 2, 3, 4. Wat voor levels, hoeveel levels zijn dat?
Ja, dus qua beveiliging zit het altijd, is het wel hetzelfde niveau. Maar het is de betrouwbaarheid die het bepaalt. Dus hoe betrouwbaar weet ik dat die persoon is. Bij niveau 2 werk je met een kopietje paspoort. Nou, dan weet je eigenlijk dat het niet te vertrouwen is.
Nee.
Of niet te vertrouwen is. Het is je ontsluit dan een dienst waar het niet zo zwaar is wie de persoon is. 3 wordt heel veel gebruikt nu in de overheid. En 4 is eigenlijk het hoogste niveau. Wat wij dus ook remote kunnen onboarden. Daar kom je echt toch wel als je belangrijke zaken wil doen. Maar ook medische gegevens. Die wil je natuurlijk zeker weten dat die patiënt de patiënt is die zijn gegevens ophaalt.
Ja, je zei net, eigenlijk hartstikke groeit de auto- en de voertuigenindustrie. Is dat omdat op het moment dat daar de identiteit bij wijze van spreken niet helemaal kloppend zou zijn, is er nog niet zo heel veel aan de hand of is dat een misvatting?
Het is met name daar het tweeledig. En aan de ene kant is dat je wil weten dat iemand toch wel een nette monteur is. Want je kan dan het herprogrammeren van de autosleutels doen. En dan wil je toch wel zeker weten dat deze persoon toch wel zijn VOG-verklaring correct is. Dat het geen crimineel is. En wat er ook aan gaat komen, de grote opmars van elektrische auto's. Een werkgever wil, of iedereen wil wel weten dat als jij aan zo'n high voltage auto werkt, dat je de opleiding daarvoor hebt. Dus je hebt alleen toegang tot de gegevens als je ook kan bewijzen dat je de opleiding daartoe hebt. En dat kan je digitaal natuurlijk allemaal heel mooi regelen.
Dus wat dat betreft is dat dan eigenlijk nog meer zit daarachter dan dat je van tevoren zou zeggen. Want dit is natuurlijk ook dan wel weer in zoverre beveiliging van voertuigen. Want kwaadwillenden kunnen hier natuurlijk ook misbruik van maken.
Ja.
Ja. Dan wat betreft de gezondheidszorg. Daar zie je natuurlijk steeds meer dat mensen eigenlijk een digitaal patiëntendossier hebben. Ook hiermee gaat het dus eigenlijk om de identiteit te beveiligen van de patiënten. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe lang is dat geleden?
Hier zijn we eigenlijk al heel lang mee bezig. Toen het elektronische patiëntendossier nog heel lang geleden een punt was, dachten we al over na van goh, daar is deze betrouwbaarheid schil is toch wel heel belangrijk. Dat heeft heel lang op zich laten wachten. En in Nederland komt er nog steeds moeizaam van de grond. We zien dat nu in Engeland wel grootschalig gaan. Maar alleen nog maar aan de medewerkerskant. Dus nog niet aan de patiëntenkant.
Nee, want de patiëntenkant betekent ook dat er dan is de burger eigenlijk is aan zet.
Ja.
En ik kan me ook voorstellen dat het nog steeds iets is waar veel discussie over is.
Er is veel discussie over, maar het is wel belangrijk om te weten dat die patiënt, dat je die goed vastgesteld hebt. En aangezien DigiD hoog nog niet echt grootschalig beschikbaar is, hoop ik toch wel dat de overheid naar de producten die private sector levert, wij leveren wel een hoog product, dat ze die gaan gebruiken. Want het wordt nu veel onveiliger ontsloten, want je logt nu met DigiD in en dan krijg je dan daarna een username wachtwoord, waardoor de beveiliging compleet weg is. Daar moet echt iets aan gebeuren.
In dat opzicht zeg je eigenlijk dat je afhankelijk bent ook van wat de overheid besluit en wat de overheid vastlegt in wetgeving. En daarna kan je daar pas mee aan de gang.
Ja, ja.
Hoe werkt dat binnen jullie bedrijf? Want dan heb je een R&D afdeling die daar natuurlijk mee bezig is. Panklare oplossingen heeft. Is dat door heel veel in gesprek te gaan met overheden? Of hoe werkt dat bij jullie?
Ik zit zelf in het strategisch beraad van elektronische toegangdiensten met de overheid. Dus ik spreek beleidsmedewerkers bijna twee wekelijks waar Nederland naartoe moet op het gebied van digitale identiteiten. En dat probeer je op die manier ook een beetje bij te sturen. Dat het in lijn blijft wat de hele sector levert. Want ik vertegenwoordig niet DigiDenti, maar gewoon e-erkenning. Dus ook mijn concurrenten vertegenwoordig ik daar. En dan probeer je eigenlijk een spreekbuis te zijn richting de overheid van wat we samen kunnen doen.
En hoe kan je dan, hè, want ik kan me voorstellen dat je aan de ene kant heb je dan twee belangen. Je hebt natuurlijk het belang van jou als ondernemer, als bedrijf zijnde. Maar je vertegenwoordigt ook de markt. Hoe kan je dat op een goede manier met elkaar in balans brengen?
Is eigenlijk redelijk simpel. Als je zorgt dat die taart zo groot mogelijk is, dan heeft iedereen daar zijn deel in. En dat is ons deel, maar ook ons concurrentiedeel.
Ja.
Ik vind ook dat je digitale identiteit is zo'n belangrijk iets. Dat mag geen monopoliepositie worden van een bedrijf. Dat hebben we met de banken gezien toen ze te groot werden. Dat werd gevaarlijk. En dit is eigenlijk hetzelfde. Je kan ons zien van identiteitsbanken. Dus wij beveiligen jouw identiteit. En dat moet je wel verspreiden.
Ja, moet je verspreiden. Maar dat moet je dus ook transparant kunnen laten zien, toch?
Ja. Ja, dus zeker met de nieuwe Europese wallet wordt het een stukje verspreiden nog makkelijker. Want dan gaat het decentraal op de telefoon. En daarmee heeft er ook niemand meer een database met identiteitsgegevens.
Dus dat gaat lokaal op een telefoon, wordt dat geïnstalleerd.
Ja.
En dan kan ik me ook voorstellen dat heel veel consumenten denken van ja, dat roepen ze wel. Maar bewijs maar.
Redelijk simpel. Als je de laatste tijd gevlogen hebt en je rekent in de lucht iets af bij een luchtvaartmaatschappij, kan je gewoon met je wallet kan je betalen. Terwijl je daar geen verbinding hebt. Dus dat bewijst al dat die techniek echt decentraal is op de telefoon. Want je kan daar een pintransactie doen zonder dat jij een internetconnectie hebt.
Is dat iets wat eigenlijk toch wel breed bekend is? Of heb ik bij wijze van spreken onder een steen geleefd?
Nee, het is niet, je gebruikt het gewoon en het ja. werkt. En niet iedereen staat erbij stil hoe het werkt. En dat hoef je ook niet te doen. Maar
is dat misschien juist wel iets wat zou moeten? Ook om draagvlak te creëren. En hè, want bedoel, het wordt steeds verder. Er is een discussie over een digitaal paspoort, wel of niet.
Ja.
Parlement in Europa is daar over bezig. Althans, als we straks weer echt aan het werk gaan.
Ja.
Maar ja, dat gaat er wel aankomen natuurlijk.
Ja.
Is een stukje voorlichting daar misschien wel iets waar nog heel veel stappen in te zetten zijn?
Zeker. Ik hoop ook dat de overheid dat gaat doen. Wij zullen daar zelf ook iets aan doen. Maar het is belangrijker als ook de overheid dat samen met ons doet. Zo'n digitaal paspoort, maar ook een rijbewijs. Ja, dat moet altijd werken natuurlijk. Ook als je geen verbinding hebt. Als je ergens op de snelweg staat en je paspoort of je rijbewijs moet laten zien. Dan moet het wel werken. Vandaar die decentrale technologie.
Ja. Dan zeg maar de ontwikkeling van het bedrijf van opdrachtgevers. Je had het over de diverse automerken, gezondheidszorg. Zo'n voorbeeld als Engeland, waar je dan in de gezondheidszorg echt wel een stap verder gaat dan wat nu in Nederland aan de hand is. Wat gaat dat je als bedrijf uiteindelijk brengen? Is dat toch die case als voorbeeldcase kunnen inzetten voor misschien Nederland of andere Europese landen? Inmiddels is Engeland natuurlijk uit de EU.
Ja, hier is echt de technologie case. Dus we praten met Europa, doen we large scale pilots om zo'n digitale wallet neer te zetten. Dus die decentrale technologie. En we hebben een tender gewonnen met NHS. En dat is de grootste werkgever ter wereld. Dus hoe mooiere use case kan je het niet hebben. Dat zijn jouw techniek gaan gebruiken. Dat is een behoorlijk visitekaartje natuurlijk.
Ja, kan je in ieder geval weer op doorbouwen. We gaan zo meteen verder praten. Met name ook dan eventjes hebben over de ontwikkeling van het bedrijf zelf.
Dit is New Business Radio. House Business.
Vandaag in de studio Marcel Wendt. Hij is van DigiDentity. En hij zat 5 jaar geleden in het programma Let's Talk Business. En sinds 2008 als ondernemer bezig. Inmiddels zijn we weer 5 jaar verder. Met name jullie zorgen dus voor digitale identiteit. Daar komt het natuurlijk op. Op neer. DigiDentity, vandaar die naam natuurlijk ook. We hebben het al even gehad over e-herkenning. Dat is eigenlijk, hoe volwassen is e-herkenning op dit moment? Kan je daar iets over zeggen?
Op inderdaad, wat ik net al refereerde, dat we een miljoen medewerkers of een miljoen gebruikers hebben in het netwerk. Is het redelijk volwassen. Ook de grote bedrijven gaan het nu gebruiken. Het wordt nog wel als een authenticatiesysteem gezien. Dus alleen maar om in te loggen. En autorisatiesysteem, terwijl je het ook kan gebruiken voor je onboarding van je eigen klanten. Dus heel veel bedrijven die een poortwachterfunctie hebben, dus die weten met wie ze zaken moeten doen, kunnen eigenlijk op onze identiteit vertrouwen. En wij hebben een stukje KYC, Know Your Customer. Zijn wij verplicht bij wetgeving ook te doen. En dat mag hergebruikt worden voor die andere bedrijven. En dat is nog een redelijk onbekende bijproduct wat er in een digitale identiteit zit.
Ja, dus zou je het even praktisch vertalen? Dan zeg je van op het moment dat je eenmaal de toegang hebt, is daar een stukje basis qua data voorhanden, waardoor je toch al sneller meer informatie hebt over de klant of de partijen die op dat moment aansluiten en ontsluiten.
Ja, je weet dan zeker dat dat bedrijf, want we hebben dat gecontroleerd bij de Kamer van Koophandel, dat het een bestaand bedrijf is. En dat de persoon een directielid is, ofwel gemachtigd is namens de directie om bepaalde zaken te doen. Dus die data kan je heel goed in je onboarding, in je supplier onboarding proces, wat een verplichting wordt voor heel veel bedrijven, kan je dat stuk data gebruiken.
Ja, nu denk ik ook steeds aan cybersecurity. We hebben het straks al heel even aangestipt, het AI-verhaal waarin heel veel te fake is. Dat zou natuurlijk straks ook bij een digitale identiteit kunnen. Of is dat een misvatting?
Ja, het hangt een beetje. We beveiligen onze systemen natuurlijk heel erg goed. Daar zijn we continu mee bezig. Ook de app. En dat is best lastig om je app potdicht te krijgen. Dus daar worden regelmatig pentesten op gedaan. Gelukkig hebben we daar hele mooie rapporten iedere keer van. Maar dat is een enorme investering om zo'n app dicht te houden. En dat blijft toch wel naar de toekomst. We zijn afhankelijk van wat een mobiel meer en minder kan. Dus dat blijft wel een continue factor waar je mee bezig bent.
Je bent onderdeel van een strategisch overlegorgaan over die ontwikkeling van e-herkenning. Even naar het bedrijf zelf. Inmiddels dus 100 medewerkers. Nu weet ik dat in de IT-sector, en dat is natuurlijk algemeen bekend, dat het erg moeilijk is om aan vakbekwaam personeel te komen. Hoe heb je dat toch de afgelopen jaren uit kunnen bouwen?
Door corona is het thuiswerken natuurlijk ook gemeengoed geworden. En daardoor hebben we dus ook buiten de landsgrenzen makkelijker mensen kunnen onboarden. Die met ons meewerken in het team. Omdat ze dan thuis werken. Dus je zoekveld is wat groter geworden. Maar het blijft lastig. Het blijft heel lastig om goede mensen te vinden. Dat is eigenlijk toch nog steeds een zorgpunt.
Ja, en je zegt dus uit het buitenland. Heb je het dan over India?
Nee,
bijvoorbeeld?
Nee. We werken wel dichterbij in Europa. Dus veel Spanje op dit moment ook. Maar ook heel veel Oekraïners hebben we in dienst. Die of nog in Oekraïne wonen of naar de omringende landen gevlucht zijn. Hele fijne mensen om mee samen te werken. Dus we zoeken het wat dichterbij.
Ja, maar Oekraïne noem je toch wel even iets op. Dat lijkt me best heel lastig. Want dat zijn wellicht ook mensen die dienstplichtig zijn.
Ja, dat klopt. Nou werken we met vrouwen en mannen, maar dat ik geloof voor daar de dienstplicht maakt dat inmiddels niet meer uit. Maar als ze uit het land zijn, dan gelden die regels weer iets minder. Maar we concentreren nu ook echt wel op Spanje om daar meer mensen te werven. Want daar, grote werkloosheid en toch hele kundige mensen.
Ja, en dan heb je het dan over speciale gebieden in Spanje. Noem de economische motoren, Barcelona omgeving, Madrid omgeving. Of maakt dat niet zoveel uit? Omdat het toch online is en mensen dus vanuit huis aan het werk zijn.
Ja, we proberen wel. In Spanje is het bij wet moet je 3 dagen op kantoor zijn. We proberen zowel in de kantoor Madrid of Sevilla, dat ze daar in de buurt wonen, dat ze toch regelmatig naar kantoor komen. Om toch ook, die cultuur te krijgen met elkaar wat je samen aan het bouwen bent.
Het is wel bijzonder, want dat wist ik niet. Dus ze hebben daar een wet waarbij vastgelegd is dat je minimaal 3 dagen op kantoor moet. Is dat denkbaar dat dat ooit in Nederland erdoor zou komen, denk je?
Ik vrees van niet.
Nee toch?
Helaas niet. Nee.
Maar maakt dat het zoeken naar mensen wel makkelijker, denk je?
Niet echt, want ze zijn toch ook wel zoekende dat ze thuis kunnen werken. Dus als een werkgever toestaat om thuis te werken, dan gaan ze liever daar in dienst. Dus. Ja.
Dan is zeg maar onboorden, aannemen 1. Tweede is vasthouden.
Vasthouden, ja, dat is. Ik moet het afkloppen, maar we houden heel goed mensen vast. Omdat wij toch wel echt met een mooi product bezig zijn. Waar mensen zich toch echt wel fijn voelen dat ze zoiets aan het bouwen zijn. Het is niet meer een webshopje wat je aan het bouwen bent. Je bent echt een digitale motor aan het bouwen voor de toekomst.
Ja, dat stukje digitaal, waar we het net ook over hadden. Het is in sommige gevallen best wel moeilijk uit te leggen. Dat komt natuurlijk omdat het niet echt heel tastbaar is. Ja. Hoe ver zijn jullie daarmee bezig om die vertaalslag toch te maken?
Ja, heel lastig. En proberen we continu aan te werken. Maar het wordt wel iets makkelijker. Ik heb wel gezien dat nu de digitale wallet een groot topic is binnen Europa. Waar heel veel bedrijven naar kijken. Dat het kwartje eindelijk is gevallen van wat een digitale identiteit is. Het komt iets dichter bij, met name door de Apple en Google wallet. Hoe je betalingen doet. Dat je ziet dat je bankpasje erin zit. Dat het ook een de volgende stap is dat je rijbewijs of je paspoort daarin zit. Toch beter snapt wat een digitale identiteit is en wat je daarmee kan doen dan.
Nou leg je me op een hele praktische, tastbare manier ook uit. In hoeverre heb je dan last van Google en Apple als concurrentie?
Google zeker, want die gaat al in een, ook voor zelfs voor de Duitse overheid gaan ze aan een project meedoen. Apple zal dat ook doen. Maar vergeet ook Microsoft niet. Zeker in de zakelijke sfeer. Microsoft heeft ook een wallet. En Microsoft Entra, het oude Azure ID, zit in complete 80% van het bedrijfsleven aan bed. Dus die hebben ook een hele grote install base hier.
En zou je dan kunnen zeggen dat jullie een soort van door middel van API-koppeling hebben met de digitale identiteit bij deze aanbieders? Ik bedoel, de meeste telefoons is nou eenmaal Android of Apple.
Ja.
Dan moet je dus eigenlijk, ben je afhankelijk van de grillen van dit soort grote ondernemingen?
Of ja.
Is dat een misvatting?
Nee, dat is heel zorgvuldig navigeren wat je daar precies gaat doen.
Hoe maak je dan toch het verschil, zeg maar, als bedrijf?
Je moet eigenlijk het concept goed snappen hoe het technisch zit. Dus het is een wallet. En voor ons maakt het uiteindelijk niet uit of dat een Apple of een Google wallet is. Het is als jij, je kan onze wallet gebruiken, maar je kan ook degene die er gewoon al op de telefoon zit. Koop je een goedkope HEMA portemonnee of een dure Gucci portemonnee, dat is aan de gebruiker. Uiteindelijk zit er een eurobiljet en een pasje in. In ons geval zit er een digitale identiteit in. Die onboarding naar die digitale identiteit, die moeten wij wel doen. Wij zijn daar ook, we hebben daar een liability. Dus als wij het fout doen, daar zijn we ook voor verzekerd. Daar zijn we verantwoordelijk voor. Die gaan de Apples en de Googles gaan die liability niet zo gauw op zich nemen. Zij zullen zich beperken tot de drager van de identiteit als een kaartje. Zie het als een kaartje. En daar zullen ze zich voorlopig toe beperken.
Ja, dus en wat dat betreft zei je al in het begin van deze uitzending dat vooral de markt waarin jullie in begeven is B2B. Dus daar heb je het over vele grotere bedragen, vele grotere risico's waarschijnlijk. In hoeverre is die voorlichting dan toch nog nodig? Want je hebt het over een professionele markt.
Ja, professionele markt, maar toch Het besef is daar nog steeds niet. In sommige, als je naar bedrijven kijkt, naar grote bedrijven, is het nu bij de personeelsafdeling is het bekend. Want ze kunnen er een VOG-middel aanvragen bij online met een e-herkenningsmiddel.
Maar dat de VOG-herkenning?
Ja, verklaring.
Omtrent gedrag, uiteraard. Ja. Ja.
Voor personeel, wat voor heel veel zaken, voor heel veel bedrijven een verplichting is bij het aannemen van personeel. Daar kan je e-herkenning van gebruiken. Maar je kan dat op veel meer trajecten gebruiken. En die onbekendheid, je kan dat ook voor digitale handtekeningen gebruiken. En dat besef, dat blijft zenden en vertellen wat er nog meer mee kan.
Ja, maar op het moment dat je dat hebt over efficiënte werken, dan begint het kwartje te vallen. Klopt dat?
Dat klopt, ja.
Ja. Ja. Hoe zit het businessmodel in elkaar?
Voor het bedrijfsleven is die redelijk simpel. Je betaalt een bedrag per medewerker per jaar. En dat hangt een beetje van de level of assurance. Dus de betrouwbaarheidsniveau af. En dat is eigenlijk het businessmodel. Dus niet per gebruik. Dus het is niet zo, als je 20 keer inlogt per dag, betaal je niet meer.
We hebben het nu gehad over overheden. waar jullie druk mee bezig zijn. We hebben het gehad over de auto, de voertuigindustrie en over gezondheidszorg. Dan is er nog een stukje recruitment. Hoe kan dat in de toekomst eruit zien? Want dan ben je heel erg toch ook wel weer, heb je te maken met privacygegevens? Of is dat...
In hoeverre bedoel jij de recruitment?
Nou, in de zin van als je recruitment is een onderdeel van jullie, waar jullie mee bezighouden. Dan kan ik me voorstellen dat op het moment dat iemand solliciteert bij een werkgever, dat door middel van een digitale herkenning daar een soort van onderdeel in het proces verder geholpen kan worden. Waardoor er sneller en makkelijker gekeken kan worden of iemand goed gekwalificeerd is voor die baan.
Ja.
Dat kan ook een verklaring omtrent gedrag die in zo'n wallet zit.
Ja.
Wat kan dat nog meer betekenen?
Nou, als je terug naar de automotive sector gaat, wat ik zei, dat we dus al eigenlijk kunnen zeggen van dat deze persoon een opleiding heeft gehad voor aan een elektrisch voertuig te werken. Zo kan je dat veel verder trekken. Zo kan je cv eigenlijk een compleet verified cv worden in je wallet. Dus al die momenten dat je bij een werkgever gewerkt hebt, dat dat ook betrouwbaar is, dat je daar echt gewerkt hebt. Dat het geen fake cv's zijn. Er kunnen opleidingen zitten.
Ervaringen,
maar ook deelcursussen. Het kan je universiteit of je hbo of je mbo opleiding zijn. Maar goed, die gebruik je niet zoveel. Het gaat meer op al die opleidingen die je gedurende je leven daarbij doet.
En hoe nieuw is dat?
Ja, het is niet nieuw. Het is alleen niet live. Het moet van de grond komen. Dus ik hoop echt met de wallet, als die infrastructuur er eenmaal ligt in Europa, dat toch grootschaliger van de grond gaat komen.
Ja, wat we net al zeiden eigenlijk. Ja, het Europees Parlement is op dit moment aan het wachten tot straks die Europese Commissie geïnstalleerd is. Dan kunnen ze weer verder. Hoe snel verwacht je dat dit realiteit wordt?
Ik denk toch in 2027 dat de Europese wallet toch wel staat. Dat ecosysteem er staat en dat gaat groeien. Dat zal de eerste jaren zal dat beetje in met name de publieke sector zijn bij de overheden. Maar daarna zullen toch de financiële instellingen het heel gauw over gaan nemen.
En hoe positioneer je Digidentity hierbij?
Toch wel een van de spelers, een van de innovatieve spelers op dat vlakgebied. En ik hoop dat we daar een belangrijk aandeel in kunnen leveren.
Ik ga zo meteen verder praten, met name ook even vooruitkijken.
Dit is New Business Radio. House Business.
Met in de studio Marcel Wendt van Digidentity. Marcel, ja, de uitzending zit al bijna op. Ja, het belangrijkste eigenlijk van dit uur is met name dus de boodschap. De boodschap over de impact van digitaal dingen in een e-herkenningssysteem hebben staan. Maar als je helemaal teruggaat naar 2008. Tussen 2008 en 2009 ontstond daar de DigiD. Daar zitten jullie ook achter.
Dus het DigiD bestond al. Dat was als een pilotproject gestart. Maar dat was zo succesvol dat het eigenlijk het programma het niet meer aankon. Dus we hebben toen de opdracht gekregen met een Europese tender die we gewonnen hebben om het te herbouwen. Dus we hebben toen DigiD helemaal herbouwd zoals je het nu kent. Is eigenlijk zoals wij het hebben neergezet.
Het lijkt me best wel lastig dat je als bedrijf, je staat nooit aan de voorgrond. Je bent bezig met consument en bedrijven te ontzorgen eigenlijk. Maar toch loop je daar niet echt mee te koop. Hoe zorg je dan als bedrijf dat je toch voldoende bekendheid hebt in de markt?
Veel mond-tot-mond reclame. Je moet gewoon een goed en betrouwbaar product leveren. Dus ik heb niet zo'n behoefte op de voorgrond te treden. Zolang het maar een betrouwbaar product is en een goed product is wat we leveren. Dan gaat die verspreiding gaat eigenlijk organisch en gaat vanzelf wel. Dus binnen een bepaalde doelgroep wil je wel...
Maar je zit nu wel hier.
Ik zit wel hier. Dus binnen een bepaalde doelgroep in het zakelijke domein wil je echt toch wel wat een betere kennisborging hebben van waarvoor je het nodig hebt en wat er beschikbaar is.
Ja. Even vooruitkijken in de toekomst. Nu 100 FTE. Hoe zie je dat over 5 jaar? Of over het komende jaar? Ik bedoel, is het iets dat je nu ziet van als dat digitale identiteit in Europa er is, dat je dan snel moet gaan groeien? Of moet dat aan de voorkant al eigenlijk toch een investering zijn ook?
Ik hoop het een beetje op deze omvang te houden. Je kan ook... AI kan je ook steeds efficiënter mee werken. Dus je kan AI daarbij gebruiken om... iedere medewerker krijgt eigenlijk een gratis medewerker naast die hem kan helpen met
assistent,
met zijn taken, met of haar taken. Dus ik hoop dat we het op die manier gewoon efficiënt kunnen houden. En Want het is al een dure investering genoeg.
Ja, ik kan me voorstellen. Dat betekent ook dat je moet zorgen dat die medewerkers met AI kunnen werken. Nu zit je natuurlijk in een IT-achtige omgeving. Dus daar word je eigenlijk wel geacht, denk ik, als medewerker om daar al verstand van te hebben. Of is dat een misvatting?
Programmeurs wantrouwen AI natuurlijk ook. Wat AI kan, zij kunnen het beter. Dus het is wel een samenspel dat je moet leren. Laat dan de wat minder interessante dingen van je werk door AI overnemen. En houd programmeren tot jezelf. Maar doe dan het documentatie schrijven. Wat ook moet gebeuren. Wat vaak minder interessant werk is.
Hoe bewaak je als werkgever dan deze processen?
We werken in Scrum. Dus je hebt iedere dag een stand-up. En je spreekt iedere keer voor 2 weken af wat je doet. En daarmee borgen we wat we doen. Maar ook hoe we het doen.
Ja, ik kan me ook voorstellen. Want aan de ene kant zal een programmeur dus inderdaad denken van, nou, dat is een soort bedreiging. Ik kan het beter. Andere kant kan ik me ook voorstellen dat mensen daar toch wel heel erg enthousiast van worden.
Ja, dat zie je echt als per persoon afhankelijk. Sommigen worden heel enthousiast van. Ik word er zelf heel enthousiast van. Maar ik zie ook mensen in het bedrijf die het een beetje als bedreiging zien. Maar, en dat is het spanningsveld. Om daar toch achter te komen dat het niet zo is. Dat je echt kan helpen.
Ja, bekend is dus nu de omvang. Die hou je liefst hetzelfde.
Ja.
Waar ga je dan verder uitbouwen? Waar ligt de ambitie?
We hebben toch wel een aantal groot internationale klanten. Zelfs internationale banken als klant. En ik hoop dat verder uit te breiden. Met name met de digitale handtekening ook. Dat doen we voor hele grote internationals. Dat toch het gebruik van de digitale handtekening gemeengoed gaat worden.
En zie je dan daar een verschil in adoptie? Grote bedrijven, overheden zijn er natuurlijk mee bezig. Staan ook aan de regie, met name de overheden. Vergeleken met de kleine ondernemer.
De kleine ondernemer gebruikt het ook wel.
Maar is dat omdat het bij wijze van spreken opgelegd wordt? Of omdat ze ook zelf daar het nut van inzien?
Die zien daar eerder het nut van en de efficiëntie ervan in. En bij een groot bedrijf moet het toch door heel veel schakels eerst wil je dat accepteren. En dan moet je veel meer mensen bij betrekken. Je ziet toch in het midden- en kleinbedrijf wordt dat wat makkelijker geadopteerd. Omdat het gewoon gemakkelijk is.
Ja, de uitbreiding, waar zit die? Zit die in werkgebieden, landen? Zit die in sectoren? Waar zit die voor jullie?
Toch wel Europa. Er zijn nu wat projecten ook in Australië en Amerika aan het starten bij ons. Maar ik hou de focus toch nog wel even het zwaartepunt in Europa. En de sectoren toch wel de financiële sector. We doen heel veel banken. De health sector en de automotive. Dat zijn toch wel de drie pijlers waar we op richten.
De hele concrete, wat je net al zei, DigiD, daar zaten wij achter. Dat hebben wij herontwikkeld. Ja. Als jij hier bijvoorbeeld over 2 jaar weer zou zitten, wat is dan het wapenfeit?
Dan toch wel dat de Europese wallet, IRIS 2, dat geïmplementeerd is en dat je dat kan gaan gebruiken. En dat mensen beseffen, als je ziet hoe snel Apple Pay is ingeraakt en daarna Google Pay. Mijn schoonmoeder van 93 gebruikt het ook gewoon iedere week. Dus ik hoop dat die adoptie met de wallet technologie, dat een stuk sneller gaat als dat we de afgelopen 16 jaar over de digitale identiteit zelf gedaan hebben.
Ja, wat dat betreft heb je straks ook een generatie die maar breder en breder opgegroeid is met de computer.
Ja.
Dat wordt alleen maar meer. Dat gaat in jullie voordeel werken, lijkt me.
Ja, terwijl we ook in het oudere segment heel veel projecten hebben. En we zien gewoon gepensioneerde mensen heel makkelijk een selfie maken en de chip uit paspoort lezen. Dus het is niet leeftijdsgebonden, maar het wordt wel meer in de DNA van de jeugd, denk ik.
Dankjewel. Leuk dat je hier weer was. Marcel Wendt van Digidentity. En tot zover deze aflevering van House Business. Wil je hem terugbeluisteren, kan dat via onze website newbusinessradio.nl.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.